Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 138, daarvan het eerste vers. Psalm 138, vers 1. Na de voorlezing van de heilige wetenscherende samenvatting willen we zingen uit Psalm 130, daarvan het tweede vers. Psalm 130, vers 2. Maar eerst luisteren we samen met het volk Israël naar de 10 woorden, de 10 geboden van de Heer onze God. Jongens en meisjes, fijn om ook jullie weer te zien in deze dienst. Waarom telkens die voorlezing van de wet des Heren? Waarschijnlijk kun je al heel veel geboden zelf ook opnoemen. Het is eigenlijk om ons te bepalen bij de heiligheid van God. Wie is toch God? Hij is zo anders als wij. Wij zijn zondig, hij is zonder zonde, wij zijn tijdelijk. Je hoopt oud te worden, maar er komt een keer een einde aan. De Heere God is eeuwig en hij is die heilige God. En die dient zich aan ook als de grote bevrijder. Want we horen straks dat hij ons uit Egypteland hebt uitgeleid. En dat wil eigenlijk zeggen van hij wil ons nog steeds uitleiden onder de machten vandaan die ons gevangen houden. En daarom kom ik ook bij de tweede betekenis van de wet. De wet wil ons bepalen bij wie wij zijn. En dan heb je op school waarschijnlijk een heel mooi cijfer voor gedrag. Maar in de kerk, moet ik eerlijk zijn, ik zelf ook, een zware onvoldoende. Want er zijn veel zonden in ons hart en leven. En dan wil de Heere God juist door die wet ons uitdrijven van Sinaï, dat is de berg waar de wet van gegeven is, naar Golgotha, om daar eerlijk te belijden alles wat verkeerd is. En dan gaan we zo zingen, maar nee, daar is vergeving. Als je eerlijk alles beleidt en je ziet de Heer Jezus hangen aan het vloekhout, dan zegt hij, ik wil jouw zonde vergeven. Heeft hij trouwens bij de doop al beloofd. En als je dat beseft, dan is er nog een reden waarom die wet wordt voorgelezen. Dan ben je zo dankbaar dat de Heer Jezus ons van zonde bevrijdt, dat hij zegt, kom nou achter mij aan. Ga nou in het spoor van mijn geboden. Toen sprak God al deze woorden, ook nu. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde is, of zelfs in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, of die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. Dat is een moeilijk woord, dat betekent ik ben een jaloers God, ik duld niemand naast me. Die de misdaad dan van de vaderen ook vergeldt aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de zonde van onze ouders. Maar zonden van onze ouders kunnen wel sporen trekken in ons leven. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet leeg, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw dienstknecht niet, uw dienstmaagd niet, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel, de zee en de aarde gemaakt. De zee en alles wat erin is ook. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis geven en spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel. Dat zijn de vervoermiddelen van toen. Nog de auto, nog de vrachtauto, dan komt het veel dichterbij. En die kunnen we natuurlijk nog wel eens begeren. Nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft dit alles samengevat, niet alleen in een woorden, maar vooral in daden, vooral in zijn lijden, sterven. En nu vraagt hij van ons, en dan geeft hij daarbij de kracht van zijn opstanding. Want als de Heere God iets vraagt, dan geeft hij dat ook. Hij is zich bewust dat we dat uit onszelf niet kunnen. Gij zult liefhebben de Heer uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste in het grote gebod en het tweede in dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat laatste zinnetje is een moeilijke zin, met name voor onze kinderen. Maar voor ons als ouders is het moeilijk om in praktijk te brengen, maar al te vaak. Want wat betekent het? Liefde tot God en liefde tot de naaste zijn niet te scheiden. Amen. willen we nu samen de Heere God danken voor alle zegeningen die we persoonlijk als gemeente hebben ontvangen. Laten we samen bidden om een rijk gezegende dienst. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u dat we hier samen mogen zijn in uw naam. In de wetenschap, Heere, dat u er al was voordat wij hier kwamen. In de wetenschap dat u de eeuwige trouwe God bent, die steeds maar weer naar ons omziet, ons wil ontmoeten, tot in het binnenste van ons, ons wil toespreken. Heere, geef dat we daarna hebben uitgezien, verlangend, biddend voorbereid, en dat het nu ook niet teleurstelt, maar dat u overkomt, Heere, tot ons. Maar wat is dat een groot wonder, als we beseffen wat we de kinderen hebben proberen duidelijk te maken, dat u een heilige, hoogverheven God bent die in de hemel woont. Heere, ontoegankelijk licht bewoont u. En u bent eeuwig en zonder zonde. En zou u dan verbondenheid met mensen kunnen hebben? Als we beseffen dat de engelen hun aangezicht bedekken, Heere, dan mogen we wel heel klein worden en eigenlijk wegkruipen. Maar we weten dat door tussenkomst van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, in wiens naam we bijeen zijn, dat u een genade God en Vader wil zijn. Heere, maar dat doet aan uw heiligheid niets af. Het onderstreept meer uw heiligheid, dat u de zonde zelf gestraft hebt, onze zonde aan uw Zoon, terwijl hij zonde was. Daarom leer ons toch te beseffen dat u de totaal andere bent, de heilige, hoogverheven God. Dan zullen we hier ook staan en zitten met diepe eerbied en ontzag voor u. Wie zijn wij dat we nog benaderd worden? Wie zijn wij dat we nog getrokken worden? Wie zijn wij dat we nog in de werkplaats van de Heilige Geest bij elkaar mogen komen? Wie zijn wij, Heere, dat u ons nog een woord waardig acht? Maar wie zijn wij dat u ons wil besprenkelen en wassen in het bloed van het Lam? Wie zijn wij dat u met uw geest in ons wil wonen? Wie zijn wij dat we bevestigd mogen worden en uitgenodigd worden? Kom, wees toch bezig met mijn belofte, eigenlijk het thema ook van deze morgendienst. Want waar u bezig bent met mijn belofte en waar u uitgedreven wordt in de Zoon mijner liefde, de bron van alle waarwording en vervulling van de belofte, dan zult u leven tot in eeuwigheid. Heren, wij vragen u voor oud en jong, hier en straks ook, als de kinderen bij elkaar zijn, dat u ons allen met uw heilige geest vervult. Dat die ons geleiden, dat die ons overtuigen van zonde. Leer ons maar te zien wie we zijn in uw ogen, Heren. We hebben zo'n bepaald beeld van onszelf, maar wie zijn we in uw ogen? Kom, toon ons maar de donkere plekken, de schaduwzijde, karakter, boezemzonde, verborgen zonde, openlijke zonde, opdat wij er niet langer mee doorlopen, maar eerlijk tot u naderen om eerlijk alles uit te storten. Moeilijk is dat, om er vooruit te komen wie we zijn, maar doet u het maar door uw genade, opdat er niets verborgen blijft, want dat geeft alleen maar spanning, dat geeft alleen maar onrust. Maar daar waar, en dat zien we ook aan kinderen, de zonde beleden zijn en de verhouding met papa en mama weer goed is, zo wil u ook met ouderen omgaan. Kom maar, stort uw hart maar uit, ook uw donkere plekken, uw karaktereigenschappen die niet zo deugen en daarin waar u bent vastgelopen, Heer, opdat wij eerlijk voor u zijn. Maar dat u er dan ook wast in het bloed van het Lam. Daar is vergeving altijd bij u geweest. Geef ons dan ook leven uit de vergeving, maar dan ook leven in een heilige vrees, zoals we ook gezongen hebben, dat wij recht kinderlijk u vrezen, dat we niet alleen van het gegeven leven, hoezeer ook de vernieuwing van ons leven gegeven is, maar dat we ook het leven geheiligd zien en meer in het spoor van uw geboden mogen wandelen, leven tot uw eer. Zegen ons in deze dienst, maak het goed voor in ieder van ons. U weet wat we meedragen aan bagage, neem het van ons af als het nood en verdriet, pijn is, maar kan ook blijdschap zijn. Heerlijke bagage, vreugdevolle blijdschap. En om wat niet al, Heere, er kan zoveel moois in ons leven plaatsvinden. Laten we dan ook in deze dienst de lofprijzing terug mogen vinden. Daar waar het moeilijk is, zorgen zijn, diepe daden, wilt u ons voorgaan en ons alle verlichten met uw heilige geest. Heren, laat de touwen van uw belofte maar laag neerhangen, opdat een ieder erbij kan, maar dan ook die touwen wil vastgrijpen, tot eeuwig heil en tot uw eer. Hoor en verhoor ons zo uit genade, in diepe afhankelijkheid, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan een bijzondere geschiedenis met u lezen. 2 Koningen 13, vers 14 tot en met 21. Misschien hebt u er wel eens van gehoord, van gelezen, maar ik denk dat het een van de Bijbelgedeelten is die niet zo bekend is, dat niet zo bekend is. En we doen dat in combinatie met 1 Korinthe 15, het lied van de opstanding. 2 Koningen 13 vanaf vers 14 tot en met 21. En dan lees ik met u, anders leest u voor. Elisa was ziek geworden. Het was de ziekte waaraan hij zou sterven. Joas, de koning van Israël, kwam bij hem en huilde om hem. Hij zei, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En Elisa zei tegen hem, neem een boog en pijlen. En hij bracht hem een boog en pijlen. Hij zei tegen de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. Toen legde hij zijn hand eraan. En Elisa legde zijn handen op de handen van de koning. En hij zei, doe het venster naar het oosten open. En het deed het open. Toen zei Elisa, schiet. En hij schoot. Hij zei, het is een pijl van verlossing door de Heere. En een pijl van verlossing van de Syriërs. Want u zult de Syriërs in Afek verslaan tot vernietiging toe. Daarna zei hij, neem de pijlen en hij nam ze. En toen zei hij tegen de koning van Israël, sla op de grond. En hij sloeg 3 maal en hield toen op. En toen werd de man Gods heel kwaad op hem. En zei, u had 5 of 6 maal moeten slaan. Dan zou u de Syriërs tot vernietiging toe verslagen hebben. Maar nu zult u de Syriërs slechts 3 maal verslaan. Daarna stierf Elisa en ze begroeven hem. En nu kwamen er aan het begin van het jaar telkens benden uit Moab in het land. En het gebeurde toen men een man aan het begraven was, dat zij, zie, een bende zagen. En daarom wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin terecht kwam, met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend. En rees overeind op zijn voeten. We willen nadenken over de woorden van vers 21, het slotgedeelte. Toen de man daarin terecht kwam met de beenderen van, en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend. En rees overeind op zijn voeten. Maar dat willen we natuurlijk ook met elkaar overdenken in het licht van 1 Korinthe 15. En dan gaan we lezen de versen 20 tot en met 26. 1 Korinthe 15. De versen 20 tot en met 26. En de versen 51 tot en met 57. 1 Korinthe 15, allereerst vanaf vers 20. Ik lees dat met u. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door 1 mens, is ook de opstanding van de doden er door 1 mens. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn orde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En dan vers 51 tot en met 57. Van hetzelfde hoofdstuk. Zie, ik vertel u een geheimenis. We zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bezuin. Immers de bezuin zal klinken, de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met het onvergankelijke bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Ha, graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de zonde, van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Amen. Tot zover schrift- en tekstlezing. We gaan zingen Psalm 89, daarvan de versen 12, 15 en 19. Maar eerst is de dienst Rofferande. Eerst is collecties ten behoeve van de dekking van kosten kerkomroep. Tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecties voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. Psalm 89, vers 12, 15 en 19.
Thank you.
Gemeente, het thema van deze morgendienst is dat de profetische kracht zit in Gods woord. En Gods woord komt dan tot ons middels de belofte. En daarom is het fantastisch als we straks met hart en mond mogen zingen. Ik roem in God, ik prijs het ontfeil bewoord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5 en 6. Gemeente, ik begin met een beetje een moeilijke vraag. Welke kracht gaat er uit van een graf? Een verwoestende kracht, zegt iemand. Als ik bij het graf van mijn geliefde sta, dan is mijn innerlijk verscheurd. Het graf maakt zoveel kapot. De dood, na zoveel jaren nog. Een ander reageert iets anders. Een graf is voor mij ook een plaats van pijn en smart. Maar zeker ook van hoop. Van hoop. Want ik houd me vast aan het woord van de apostel Paulus. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. En het wordt opgewekt. Het wordt opgewekt, jongens en meisjes, in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, dat weten we. Maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Een verheerlijk lichaam als een kind van God mogen zijn. Met andere woorden, het graf is niet het laatste. Eenmaal zullen de graven opengaan. En in het Bijbelgedeelte van vanmorgen heeft het graf een totaal andere uitstraling. Het lichaam van een dode man wordt overhaast in het graf van Elisa geworpen, staat er zelfs. En toen de man daarin terechtkwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten. Een wonderlijk gebeuren. Misschien een Bijbelgedeelte wat u wel wist. Mogelijk ook misschien heel ver naar achteren geduwd of geraakt. Of helemaal onbekend. Maar de grote vraag is natuurlijk de hamvraag. Wat heeft het ons te zeggen anno 2017? Wat leest u daarin af aan verkondiging voor vanmorgen? Nou, om dat te peilen is het van belang dat we het voorafgaande gedeelte er zeker ook bij betrekken. Het een staat namelijk niet los van het ander. Het voert ons terug naar Elisa's sterfbed. Nogmaals, ik wil niemand pijn doen, maar we zijn wel geroepen om het woord uit te dragen. Anders dan zijn voorganger en geestelijk vader Elia, die ten hemel voer, we komen er straks nog wel even op terug, heeft Elisa een sterfbed. Een gewoon sterfbed. Alhoewel, ik denk niet dat we dat moeten zeggen. We kennen het woord dood gewoon, maar de dood is niet gewoon. En een sterfbed eigenlijk ook niet. Maar op zijn sterfbed krijgt hij bezoek van de bedroefde koning Joas. Het bezoek valt Joas zwaar, dat is logisch, want wie wil graag naar het sterfbed toe gaan van iemand? En dan buigt de koning, jongelui, zich huilend over de profeet. Kun je ook iets bij voorstellen? Een koning die zich huilend buigt, een koning is ook maar een mens, over de profeet. Hij kan Elisa eigenlijk helemaal niet missen. Hij is zijn steun en toeverlaat. Het is voor hem niet alleen een vader van de profetenschool, maar veel meer ook een vader des vaderlands. Een vader voor het volk. Begrijp wel, Joas had een bijzondere band met Elisa. En dat blijkt ook wel uit de namen die Joas Elisa geeft. Mijn vader, mijn vader. Nou, daar kunnen we iets bij voorstellen. Mijn vader, dat kan je lichamelijke vader, je biologische vader zijn, laat ik het goed zeggen. Maar we hebben misschien ook onder ons mensen die een geestelijke vader hebben. Nou, dit was een geestelijke vader. Mijn vader, mijn vader. Maar wat we nou met de rest aan moeten? Wagen van Israël en zijn ruiters. Nou, dat is bijzonder. Daar klinkt toch iets in door wie Elisa was. Want Elisa heeft Israël in opdracht en in de kracht van de Here meermalen mogen bijstaan in tijden van oorlog. De profeet die de koning bijstond. Mooi, hè? Anno 2017. U weet waar de discussie over gaat. De Bijbel moet nog even misschien wel buiten het kabinet blijven. Want het woord Bijbel is gevallen, toch? verhouding ChristenUnie D66. Maar hier zie je de profeet die van betekenis is voor de koning. Hij heeft voor Israël heel veel betekend. Als een heel leger. Nu begrijpen we het. Wagen van Israël. En zijn ruiters. Elisa, u bent niet alleen een vader geweest. Maar u bent een man geweest. Een legeraanvoerder als het ware. Iemand die adviezen gaf. Wagen van Israël en zijn ruiters. En zelfs op zijn sterfbed mag Elisa nog optreden als redder in de nood. De profeet laat de koning een symbolische handeling verrichten. Neem een boog en pijlen, jongens en meisjes, ken je dat? Buurjongetjes van laatst hebben ook een boog en pijlen gemaakt. Kwamen ze even laten zien. Het was een kruisboog. Net op Goede Vrijdag, toen dacht ik heb andere gedachten bij een kruis. Maar goed, vooruit, kinderen zijn kinderen. Een kruisboog. Maar nu gaat het over een pijlenboog. Neem een boog, neem pijlen. Leg uw hand in de boog. Met andere woorden, trek te strijden. En Elisa legde op zijn beurt zijn hand op die van de koning. Niet om die handen bij het schieten te besturen. Je moet dat ook niet als een magische handeling beschouwen. Maar zie het veel meer als een zegenend gebaar. Zegenend. De Heere zal hem zegenen. En de overwinning zal in de kracht van de Heere worden behaald. En als teken van de komende overwinning op Aram moet hij door een open venster een pijl schieten naar het oosten. En de afgeschoten pijl is dan het teken van de verlossing. Van de verlossing door de Heere. De Heere geeft die verlossing. En het is een verlossing van de Syriërs. U zult hen geheel in Afek verslaan. Dat is een soort belofte die dus gegeven wordt. Een symbolisch ondersteund. Een belofte. Maar daarna gebeurt er nog iets. Gods belofte gemeente staat nooit op zichzelf. Ook niet voor u, ook niet voor mij. Nu niet, toen ook niet. Gods belofte vraagt namelijk geloof. Jongelui, jullie zijn gedoopt, hè? Toen heeft de Heere God beloofd, als vader, ik wil voor je zorgen. Zoon, ik wil wassen, ik wil je schoonmaken, steeds weer zuiveren. Maar ik wil ook met mijn Heilige Geest in jouw hartje wonen. Nou, dat teken draag je mee aan je voorhoofd. Als de wereld tegen jou zegt, je bent hier, dan zeg jij maar een keer, nee, ik heb het hier. Even een aanduiding. Ik heb het hier, ik draag het teken mee van God aan mijn voorhoofd. Hij is met mij begonnen, ouderen geldt ook voor ons, nog meer. Dat zijn dragers van beloften. Maar wat doet u er nou mee? Wat doe ik ermee? Wat doen wij sowieso met beloften? Wat doet deze koning met de beloften? Gods belofte vraagt geloof. Gods belofte wordt alleen in de weg van het geloof ook vervuld. En op dat geloof in Joas, of dat nou in Joas leefde, of dat geloof in Joas leefde, zou nu moeten blijken. Joas krijgt een opdracht. Neem de pijlen en sla ermee op de grond. Er staat niet hoeveel. Dat is een moeilijk punt in dit Bijbelgedeelte, geef ik u ook eerlijk toe. Dat is even spannend. Er komen ook vragen over, waarschijnlijk wel. Maar er staat, neem de pijlen, sla ermee op de grond. En Joas slaat. En hij slaat 3 keer. Hield het toen niet op. Wat staat er dan? Toen werd de man Gods heel kwaad. Gemeente, dat is opmerkelijk. Op meerdere punten. Man Gods. Dat staat niet aan. Toen werd Elisa kwaad. Toen werd de stervende profeet kwaad. Nee, de man Gods. En dat zegt iets. En dat mag ook ons iets zeggen. De man Gods is dus de dienstknecht van God. Gemeente, we leven in een tijd van nivellering. En alles moet zo bijna gelijk worden. Maar toch in de kerk, en dat is niet om mezelf vrij te pleiten. Of een bepaalde hoogte toe te delen, alsjeblieft niet. Laat ik maar heel dicht bij de grond blijven. Maar ambtsdragers die hier ook voorin zitten, of waar dan ook, zijn wel geroepen mensen. Man Gods. Als het goed is, ben je dan een man Gods. Geroepen van Gods wegen tot het ambt te bekleden wat u draagt. Maar dat geldt ook voor u, als ouders. En dat geldt zelf voor onze ongehuwd onder ons, u bent en mag ook verantwoordelijkheid dragen enigszins voor de kinderen van de gemeente. Gemeente man Gods, het staat er niet voor niks. We worden stil. En die man Gods wordt boos. Erg boos. Zeer kwaad. Waarom? U had 5 of 6 maal moeten slaan. Dan zou u de Syriërs tot vernietiging toe verslagen hebben. Joas krijgt een berisping op een sterfbed notabene. Een berisping op een sterfbed, terwijl hij huilend over de koning, over de profeet boog. Een berisping. Nogmaals, ik wil geen pijn doen, maar mogelijk hebt u ook een sterfbed meegemaakt. Mogelijk zijn er toen ook nog woorden gesproken. We zijn er soms getuigen van. Heerlijke getuigenissen. Waarin God wordt groot gemaakt. Waar met tranen afscheid genomen wordt van kinderen. Een enkele keer ook van, zul je goed voor moeder zorgen? Voor vader zorgen? Soms ook oneigenlijke vraag. Dat je denkt, dit gaat te ver. En een berisping. We hoorden er wel eens van dat ouders kinderen nog toespreken. Denk erom, houd vast aan God en zijn woord en laat de diensten niet verslappen. Joas krijgt nu een berisping. Hij heeft er weinig geslagen. Uit verlegenheid? Uit laksheid? Vanwege klein geloof? Of juist als teken van zelfoverschatting? Dacht hij soms aan 3 overwinningen genoeg te hebben? Gemeente, we kunnen het Joas niet vragen. Laten we veel meer onszelf bevragen. Want we willen de lijnen doortrekken naar het hier en nu. Want u kunt natuurlijk zeggen, ja, maar hij sloeg 3 keer. Maar ik had misschien bij 1 keer al gestopt. Of bij 2 keer. Maar hij ging door tot 3 keer. Maar blijkbaar niet genoeg. Dus daar liggen wat vragen. En daarom gaan we de boodschap naar onszelf toe trekken, gemeente. Want Joas is er niet meer. En de vraag is dan, de hamvraag van morgen, hoe gaan wij om met Gods opdrachten? Hoe gaan wij om met Gods beloften? Gaan we er zuinig mee om? Zijn we altijd wel met Gods belofte bezig? Hoe zien we Gods opdrachten? Moet dat binnen ons bestek vallen? Binnen ons plan? We leven wel natuurlijk in een tijd die aan het veranderen is, hè? En die belofte van God, ja, klamp ik me daaraan vast? Althans, dat blijkt. Ik vind het wat moeilijk om over Joas te oordelen, want misschien had ik zelf maar 1 keer geslagen. Maar 3 maal slaan is toch genoeg? Dat haal ik uit de woorden van Elisa dus, hè? Hij stelt zichzelf grenzen. En komt het ons vreemd voor? Ik dacht van niet. We denken soms klein van God. Die beloften liggen er wel, maar die zijn toch niet voor mij. Of dat zou toch veel te mooi zijn soms. Maar intussen, en dat kan ook voorkomen, misschien wel vaker, denken we groot van onze eigen kracht. Eerst mezelf proberen. We redden ons wel, en als we vastlopen, nou ja, dan is er misschien altijd nog wel de mogelijkheid om bij God terecht te komen. Dan laten we ze tot het laatste liggen. Dan word je daar niet blij van. Toch? U wel, gemeente. Het is wel menselijk, hè? En ik doe er ook aan mee. En doe het zelf. Eerst proberen zelf alles op te lossen. En dan uiteindelijk loop je vast. En dan kunnen we de Here eraan herinneren. Maar we kunnen ook zo ver weggezakt zijn dat we te moe zijn. Te moe. Mogen we onszelf bevragen vanmorgen? Lopen we de Here echt aan als een waterstroom? Even weer naar de kinderen om die er ook bij te houden. Jongens, jullie gaan misschien wel op de Alpengebied. En dan zie je die mooie watervallen. En dan zeg je tegen mama, mogen we nog even een 30 minuten blijven? Misschien stopt die waterval dan. Nou, die stopt niet hoor. Nee, voorlopig nog niet. Of de klimaatverandering moet wel heel snel gaan. Maar daar moeten we maar niet aan denken. Maar die gaat voorlopig nog wel even door. En zo mag jij in tegenovergestelde richting naar God toe gaan. Blijven stromen. We mogen God aanlopen als een waterstroom En hoe dan, gemeente, ouderen, kom ik weer bij u? Met Gods eigen woorden. Met zijn eigen belofte. Bidden is God zijn eigen woorden teruggeven. Dat is vooral bidden. God zijn eigen woorden teruggeven. En hoeft het niet allemaal de talen Kanaans. Ik denk dat die tijd wel een beetje voorbij is. Maar vroeger werd je daarop geoordeeld als predikant. Of je de talen Kanaans wel genoeg gebruikte. Maar het gaat meer om de inhoud. De werkelijke doorleefde inhoud. De woorden van God terugbrengen. Met zijn eigen belofte komen bij God. Sta je sterk, jonge mensen. Joas is bedroefd dat hij zijn adviseur moet missen. Zijn geestelijk vader, het grijpt diep in bij hem. Maar intussen haalt de koning niet uit de profetische woorden wat erin zit. Dus hij is helemaal gericht op die persoon. Maar niet zozeer op die profetische woorden van Elisa, zijn geestelijk vader. Wat is het geval? Joas blijft dus bij de persoon steken, maar verliest uit het oog de profetische kracht van de man Gods. Op personen gericht. Ook een actueel gebeuren, hè? We zijn zo gefocust op mensen. Wat is het geval? Dit is het geval. De mens staat centraal. En daar krijgt Joas de rekening van gepresenteerd. De totale vernietiging van Aram blijft uit, ook na 3 overwinningen. Terwijl het anders had gekund. Ziet u, gemeente, hoe Joas zich hier zelf tekort doet? Maar nogmaals, ik ga niet over deze man heen rollen. Wat had ik zelf gedaan? Maar wel de boodschap van morgen. Zien wij hoe wij onszelf in de weg kunnen staan waar het gaat om de verlossing, de ondersteuning en de nabijheid van God? Hoe we het onszelf moeilijk kunnen maken? Elisa zei tegen Joas, sla op de grond! En de huidige dienstknechten, ook uw dominee, die roept, klamp u toch vast aan de woorden van God en vooral aan zijn belofte. Wees gehoorzaam aan zijn opdracht. En kies er niet uit wat ons ligt, gemeente. Want er leidt onze tijd wel aan. We kiezen gewoon zelf wat we willen. Nee, klamp u vast aan de woorden. Gehoorzaam Gods opdracht, ook al gaat het soms dwars tegen ons in. Niet karig, maar ruim. Laat de dienst aan de Heer een lust zijn. Grijp de Heer aan in zijn belofte. Ik denk aan de hoofdman te Capernaum. Nou, misschien mooi voor de kinderen om straks aan papa te vragen, om mama om dat te lezen. En dat was een man, die had dus 100 soldaten onder zich, was bewogen over zijn huispersoneel. Eentje ervan was er ziek van geworden, ernstig ziek. En dat had hij gehoord van de Heer Jezus. En ja, dan wilde hij eigenlijk dat Jezus komt. En dat regelt hij dan via de ouderlingen, zeg maar, in onze tijd. En dan komt Jezus, de man merkt dat. En dan schrikt hij zich een hoedje, want die man is een heiden. Ik ben niet waard dat hij onder mijn dak zou binnenkomen. En wat zegt die man ook dan? Heel mooi, een heiden, een niet-Jood. Spreek maar een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Daar komt het, hè? Spreek maar een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Dat is nou geloven, gemeente. Dat is nou het geloof wat God ons schenkt. De Canaanese vrouw, we gaan met Jezus op reis naar het noorden van Israël. Heidens gebied. De vrouw had een dochter die van de duivel bezeten was. Dat gaat verder dan occult belast. Wat een nood, wat een verdriet. En nou grijpt deze vrouw Jezus aan in zijn messiaanse titel. In een heidens gebied, ze noemt hem de zoon van David. Dat is een messiaanse titel. En dan, wat doet die vrouw? Ook al lijkt het dat het nee is. 1 keer nee, 2 keer nee, 3 keer nee. Nou, dan zouden wij zeggen, je bent teleurgesteld. Dicht die deur van de kerk. En die ouderling hoeft ook niet meer te komen. De dominee ook niet. Klaar. Maar ondanks een paar keer nee gehoord te hebben, zegt ze, maar ik ben ook maar een hondje. En hondjes eten toch van de kruibeltjes die van de tafel vallen. Ik ben zo'n hondje. Wat doet ze? Ze grijpt Jezus vast in zijn eigen woorden. En wat zegt Jezus dan? O vrouw, groot is uw geloof. Dat is geloof, jonge mensen. over geloofsijver gesproken, over groot geloof gesproken. Maar Joas stond er blijkbaar de man Gods ver vandaan. Maar wij dan? Nou, neem het eens mee. Maar wij dan? Wat kunnen we ons tekort doen? En wat kunnen we ons verrijken, gemeente, als wij uit de belofte halen wat erin zit? Dus meer dan 3 keer slaan, meer dan 3 keer over je doop spreken, je leven. Meer dan dat, telkens weer terugkomen met de belofte van God aan jou, naar hem toe. We gaan terug naar Elisa. De man stierf. Moet een hoge leeftijd bereikt hebben. Meer dan 60 jaar is die profeet geweest. De ijver van Gods huis heeft hem verslonden, denk ik nu. Hij gaat de weg van alle vlees, zeggen we dan. Dat betekent wat we net gezongen hebben. Wie leeft er, die de slaap van de dood niet eens zal slapen. Alhoewel, jongelui, er mag nog iets bij klinken. Maranatha, Heer Jezus, kom haastig. Dan hoeven we niet te sterven. Dan zullen we in een punt des tijds veranderd worden, wat we net gelezen hebben in 1 Korinthe 15. Laten we dat vooral ook bidden. Dat we met elkaar de wederkomst gaan meemaken. En anders, wie leeft er, die de slaap van de dood niet zal slapen? Geestelijk vader, Elia, werd door een vurige wagen met vurige paarden opgenomen in de hemelse heerlijkheid. Dat is een hoge uitzondering. En Elisa stierf. De dood komt altijd ongelegen, dat weten we, zoals nu, maar vroeger ook. En Elisa was zo hard nodig, eigenlijk onmisbaar, want de Arameërs bedreigden het land en de dood. Ja, het is onomkeerbaar. En ze begroeven hem. En hij wordt begraven ergens bij zijn familie in Abel-Mechola, ten oosten van Samaria. Te Samaria, wat u ook wil zeggen. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Het was aan het begin van een nieuw jaar. Inwoners uit de stad zijn op weg om een geliefde te begraven. En plotseling, jongens, zien ze een bende komen van rovers, Moabieten. Die komen dan om een strooptocht te houden. Begin van het nieuwjaar was het. En dan laat je een begrafenisstoet toch met rust. Nou, daar waren ze niet zeker van, die mensen. Bij ons in Lien is het heel mooi. Ik heb onze kinderen ook een pluim op de hoed gegeven toen ik deze preek hield in Lien. En zei van, jullie gaan netjes in de kant staan, hè? En dat doen ze ook, hoor. Rondom schooltijd, net dat we naar het graf toe lopen dan. Bij ons lopen we vanuit het verenigingsgebouw of de kerk naar de begraafplaats. En dan komen we door het drukste gedeelte van Lien. Maar de kinderen stappen netjes af van de fietsen, gaan er staan en blijven wachten totdat de stoet voorbij is. Nou, pluim op de hoed. Maar hier niet. Hier geen pluim op de hoed. Nee, de mensen zijn bang voor die Moabieten. En wat doen ze? Ze werpen het lichaam van die doden in het eerste graf dat ze tegenkomen. Ze werpen. Er is geen tijd te verliezen. Vlucht naar de stad, want daar zijn ze tamelijk veilig. Vreselijk. En toen het lichaam van de dode man met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij levend en rees op zijn voeten. De aanraking was levenmakend. En de dode stond op. Wat wil dat wonder nou betekenen, gemeente? Is het een aansporing om de beenderen van gestorven gelovigen als reliquie te bewaren, zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat voorstaat? En u hebt daar ook laatst van kunnen lezen, dat er weer een reliquie verplaatst wordt, dat er weer toestemming verleend wordt. En dan worden de ribben, dat heb u pas gelezen, verplaatst van het ene deel naar het andere deel. Nou, dat lijkt me niet. Wat gestorven is, maakt in de regel niet levend. De levendmakende kracht zit dan ook niet in de beenderen van Elisa. Er is er maar 1 gemeente die doden levend kan maken. En dat is de Heere, de God van Elisa. En toch moet dat wonder een betekenis hebben, een boodschap inhouden voor ons, ook in Noordwijk. Gemeente, zou het wonder niet dit kunnen zijn, dat er nog kracht van Elisa uitgaat terwijl hij gestorven is? Niet als persoon. Maar de boodschap die had. Het bloed van Abel spreekt nog nadat hij gedood is. Het bloed van de 30.000 kinderen die in de moederschoot worden gedood, spreekt nog in onze dagen. Daar zullen we ook verantwoording voor moeten afleggen. Het spreekt. In het sterven van Elisa is een groot verlies geleden. De profetenzoon en anderen met hen, vooral ook koning Joas, geloofden dat de goddelijke krachten die in en door Elisa gewerkt hadden, waren voorbij. Over. De man is overleden. En dat is nou een grote misrekening. Want Elisa kan weggevallen zijn, maar de God van Elisa niet. Evenmin als zijn krachten, hij is onveranderlijk. God blijft eeuwig dezelfde. Door de eeuwen heen, evenals het woord van hem, dat zal geen duimbreed wijken. Daar gaat kracht vanuit, gemeente, uit het woord van God. Het woord van God is een kracht Gods tot zaligheid. Misschien hebt u het wel eens gehoord, maar er staat in het Grieks dynamis. Waar komt dat vandaan? Nou, wij hebben het woordje dynamiet erin ontleed. Nou, kinderen weten al heel gauw wat dynamiet is. En zeker ook als ze in Oostenrijk of Zwitserland geweest zijn en ze rijden door die tunnels. En dan wordt er al gauw verteld, of men ziet het ook, dat daar met explosieven, met dynamiet, eigenlijk mede door die krachten tunnels worden gemaakt. Dynamiet. Jongens en meisjes, in dat bijbeltje voor jou zit een staaf dynamiet. Het woord van God, gemeente, wat we uitspreken, lezen, zit een staaf dynamiet. Het woord wat wij uit mogen dragen, uw jonge predikant, uw nieuwe predikant, maar ook uw vader, uw moeder, man, vrouw, zoon, dochter, meester of juf, misschien die al lang overleden is, en toch kunt u hem of haar nog herinneren. Niet zozeer de persoon, maar misschien die Bijbelvertelling, die tekst die u meekreeg. Terug naar het sterfbed, een oproep tot bekering, een liefdevolle vermaning op het sterfbed, een aansporing om bij Christus te zoeken. Dat kan uitwerking hebben. Jawel. Ik maak ook wel mee dat het soms begraven wordt. Maar je weet maar nooit wat het later doet. Dat moeder inderdaad wat gevraagd heeft, maar dat met moeders lichaam ook. De roep is begraven. Dat maken we mee. Maar ook wel het andere. En wie weet wat we nog gaan meemaken later. Of wat zij zelf ook niet beleven, maar toch gebeurt in het leven. Dat toch ook een Nederlandse natie, wat voor oorsprong toch een kerkelijke natie is, dat toch het woord weer gaat leven. We moeten het dan ook niet opgeven. Doden kunnen na jaren soms nog spreken. Er gaat kracht van hun gebeente uit. Hoort u het? Dus niet van de persoon zelf, maar van het profetisch getuigenis van Elisa. Wij kunnen zo somber zijn, ook over het gebeuren in de kerk, in de christelijke gemeente van nu. En we dragen ook een grote verantwoordelijkheid. En het is ook niet altijd zo rooskleurig. Aan de andere kant, we moeten onze hoofden niet laten hangen. Nee, veel meer onze harten naar boven, onze hoofden naar boven. Want de Heere valt niet uit te bannen. Onze geschiedenis van vanmorgen bepaalt ons erbij dat de Heere vrij machtig is om weer mensen tot leven te roepen. Opnieuw, voor het eerst. De Heer is niet uit de kerk te bannen. Niet uit de wereld en niet uit de kerk. Zijn woord is niet in te dammen. Zijn profetische kracht is niet het zwijgen op te leggen. Dat is het gedeelte, de boodschap wat vanmorgen ons geleerd wordt, gemeente. De belofte van God, de profetische kracht, dat hebben we geleerd hopelijk vanmorgen uit de preek, is niet het zwijgen op te leggen. Nog steeds gaat de bezielende kracht uit van God en vanuit zijn woord. En door wie dan ook gesproken. Door wie dan ook gesproken. Daarom, ouders, twijfel niet. Jongelui, twijfel niet. Werp het woord er maar in. Het woord, we hebben nog een Bijbel in ons bezit. Profetisch getuigenis. De Oude Testament, Nieuwe Testament, Evangelie, brieven. Het wil nog uitwerken. Denk aan Luther en Calvijn en Bunyan en zoveel andere mensen. Hun getuigenis hebben nog zeggingskracht tot in deze tijd. Het gaat niet om Luther. 500 jaar reformatie. Het gaat om het woord wat God gelegd heeft in deze man. Het profetisch getuigenis wat hij gelegd heeft, de Heer, in deze man en anderen. Hun graven spreken nog tot op deze dag. En ik hoop dat velen die in Wittenberg komen, waar dan ook, dat ze geraakt worden niet zozeer door de historie, maar door de kracht van God en van het getuigenis. Sola Scriptura en sola fide en solo Christo. Gemeente, gaat kracht vanuit. Maar nog niet vergeleken bij het graf van Jezus. En nu kom ik bij de climax. In het graf van Elisa werd door aanraking met de gestorven profeet één enkele dode tot leven gebracht. Eén maar. Best wel wonderlijk. Maar wat is de vrucht van Jezus graf? Wat denkt u? Wat is de vrucht van Jezus graf, gemeente? Welke levensstroom is er niet uit Jezus graf ontsprongen? Wie telt de zondaren die uit zijn dood het leven hebben ontvangen? Mogelijk bent u dat, hopelijk bent u dat. En zijn we hopelijk het allen. Gemeente, het leven niet uit onszelf, maar ontvangen door hem. En als u het niet hebt, dan bent u dood. Ook al zijn we springlevend. Daarom, dit woord wordt in de gemeente van Noordwijk neergelegd. Opdat we nu allen bij Jezus graf terechtkomen. Waar de steen van weggerold is. Hij is opgestaan en hij leeft. Wie telt de ellende, geschreven is iemand, die dood in de zonde en de misdaden op hun voeten gerezen zijn, toen zij in geloofsaanraking met Christus kwamen. Jonge mensen, dat is wat ouderwetse taal, maar ik vond het best wel een mooie uitspraak. Modern vertaald. Wie telt de mens, de vastgelopen mens, de gelukkige mens, de rijke mens in zichzelf, die toch zichzelf heeft leren kennen als dood in zonde en misdaden, in zijn gebrokenheid. En dat je nu vanmorgen in geloofsaanraking bent gekomen met de Jezus die op Golgotha gestorven is. Hij is gewillig de dood ingegaan. Om zijn ziel tot een losprijs te geven. Jezus graf, gemeente, spreekt nog. De synode van toen, u weet dat, die zei, hier heb je geld. Vertel me dat de discipelen zijn gekomen, hebben ze lichaam 's nachts weggenomen. Hier heb je geld hoor, maar mondje dicht en dat moet je wel vertellen. Maar Jezus graf spreekt tot op deze dag. Leven uit de dood. Uit de dood van de zonde, uit de dood van de misdaad, uit de dood van de laksheid, uit de dood van de lauwheid ook. Uit de dood ook, waar we Gods belofte laten liggen. De Heer roert aan, niet met zijn beenderen natuurlijk. Hij roert aan met het woord, een staafdynamiet in deze kerk. En hij beademt met zijn geest. En de man werd levend. Hij rees op de voeten. De man maakt mee wat later Paulus in zijn brief zou vastleggen. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding de doden door één mens. Niet door Elisa, maar door de mens Jezus Christus. Hij is de opstanding en het leven. Hoort u het? Hij is de opstanding en het leven. Ik heb pas dienst geleid met anders begaafden. Heerlijke mensen zijn dat. Oprecht, eerlijk. We hebben het proberen uit te leggen. Je kunt over Jezus struikelen, of je wordt over je door Jezus opgericht. En als je opgericht bent, dus er staat niet hij is het leven en de opstanding, dat dacht Martha. Die zegt, mijn broer zal later weer opstaan. Nee, Martha, ik ben de opstanding. Ik raap je op en ik trek je op uit het verdriet, zoals ik nu je broer ga oproepen. Uit de dood. En wie dan opgestaan is door hem, zal leven tot in eeuwigheid. Van de straf bevrijd, van de schuld verlost, van de toorn bevrijd. Gemeente, wat krijgen we nog meer? Ja, hij is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Er is leven na de dood. Eeuwig leven. Dit vergankelijke moet zich met het onvergankelijke bekleden. Ook weer zo'n moeilijke zin. Dit tijdelijke met het eeuwige, dit sterfelijke met het onsterfelijke. De dood is verslonden tot overwinning. Gemeente, ik ben de opstanding, daar leven we. En dan kan de dood ons niet meer gevangen houden. Nee, dan is sterven, ik ga slapen. En dat zongen de vrienden en vriendinnen ook aan het slot van mijn preek. Samen met hen hebben we het gezongen. Ik ga slapen. Ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Gemeente, want dat is een paaslied. Wat heerlijk, als je zo bent aangeraakt. Door Christus beenderen? Nee, door zijn woord en door zijn geest. dan leven we tot in eeuwigheid. En wanneer we met hem gestorven zijn en ons leven met Christus verborgen is in God, zegt Paulus dat, Colossense 3, ons leven met Christus verborgen, jongens en meisjes, zo in de handen, in de armen van Christus te liggen, dan zullen we eens met Christus geopenbaard worden, die ons leven is. Dan zullen we geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan zeggen we Paulus, nee, dan zingen we met Paulus, want het is een lied. Godzijdank, die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, zullen we samen danken en voorbeden doen. Heere God, trouwe Vader, dank u dat wij ook dit gedeelte met elkaar mochten lezen en overdenken. De lijnen doortrekken naar het hier en nu, naar ons eigen persoonlijk leven. Heere, danken we ook voor het getuigenis wat er vanuit gaat. De eerlijke les ook. Heere, Joas is niet meer, Elisa is niet meer. Maar de profetische kracht van uw getuigenis wil nog steeds uitgaan uit uw woord. En geef dat we daar ons aan vastklampen. En dan blijft het Oude Testament zeker ook zijn waarde houden, zeker in het licht van het Nieuwe Testament. Heere, geef ons dat wij geloven in de profetische kracht van uw getuigenis. Dat wij ons niet op mensen focussen. Het gebeurt in de wereld, in de sportwereld met name, maar ook toch nog wel in de kerk. Het is niet afhankelijk van mensen. Wij zijn maar aardevaten. Maar geef ons veel meer dat wij met elkaar ook als mensen helemaal gericht zijn op uw woord en uw getuigenis. Op de opdrachten die u ons gegeven hebt. Maar ook de belofte, Heere, reeds al bij onze doop. De belofte ook toen wij belijdenis deden, mochten afleggen in onze huwelijksdienst. En waar niet al. Heere, geef dat wij teruggeworpen worden op u en op uw woord. Neergeworpen worden, om dat woord maar te gebruiken vanuit 2 Koningen 13. Neergeworpen op u, de levende Jezus die dood is geweest en de sleutels heeft van hemel en hel en koninkrijk. Wij danken u, Heere, dat u zo ook ons opgeroepen hebt om uw woord serieus te nemen, meer en meer met uw belofte bezig te zijn. En wat heerlijk als we dat ook in de kracht van u mogen doen, wetend, Heere, dat in Christus Jezus, uw lieve Zoon, de dood is verslonden tot overwinning en dat de kracht van de zonde gebroken is en de toren geblust is. Wat een belofte dragen we het met ons mee aan ons voorhoofd. Geef ons zo werkzaam ermee te zijn dat we een uitstraling hebben in deze samenleving. En dat de blijdschap van ons leven is af te lezen en de vreugde in ons hart is te proeven. Maar ook het hoofd omhoog en het hart erboven, want de koning is komende. Hij die alles zal rechtzetten, hij die al het onrechtvaardige daarmee zal afrekenen. En uw kinderen, hopelijk wij, mogen we dat dan behoren, zal u thuis halen. Doe ons haasten, als we nog niet verzekerd zijn, Heere, van het heil in Christus Jezus. Geef met name ook de beproefde en bedroefde onder ons doorbraak, de bekommerde, Heere, dat zij zo kunnen worstelen met het gegeven, mag ik kind van God zijn, kom zelf over, om de helderheid te geven. Maar Heere, ook aan de andere kant, wanneer wij soms van uw genade, goedkope genade maken. En denk kind van u te zijn, maar intussen nog midden in de wereld staan. Dan komen we bedrogen uit. En daar waarschuwt u ons ook voor. Ga weg van mij, want ik heb u niet gekend. Heere, wil ons daar ook vooral voor behoeden. Geef daarom een doorbraak, helderheid, duidelijkheid. Maar ook getuigenis door uw geest, met onze geest. Dat wij kinderen van u zijn, dan zullen we ons niet vergissen. Heere, doe ons zomaar leven. Door hem die de opstanding in het leven is, dat we in deze dienst ervaren mochten dat we allemaal zijn opgewekt door u en bevestigd zijn geworden in die opstandingskracht en zo mogen leven en dat niets ons benauwt en niets ons zal benauwen, omdat we in uw doorboorde handen liggen. Schakelt onze verantwoordelijkheid niet uit, we blijven mens, we zijn mens en toch wetend, de handen van u zijn op ons gelegd. We bidden om de handen, op de handen van alle die de gesprekken voeren, ook morgen weer, als er moet gekomen worden tot kabinetsvorming, Heere. U legde de handen van Elisa op Joas. Mogen we daarom bidden? Ook al zijn er soms opmerkingen om bepaalde partijen vanwege het Bijbels getuigenis maar ver van zich te houden, geef toch één keer, Heere, dat het juist tot zegen kan zijn, daar waar meerdere toch nog uw woord willen openen en uit dat woord willen leven en dat ook willen indragen in de gesprekken en in de overleggingen. Want zonder uw woord is de duisternis, een complete duisternis zal volgen. Maar daar waar het licht ook nog tot in Den Haag schijnt, daar kunnen we grote wonderen verwachten. Heer, we bidden zo voor alle die over ons gesteld zijn. Wilt u aan alle gedenken, wijsheid geven, inzicht. Gedenk onze koning en zijn vrouw. Denk ook onze prinses Beatrix, gedenk ook de volkeren der aarde, in het bijzonder het volk Israël, de Palestijnen, de christenen met name onder de Palestijnen, de leiders der volken, ook daar waar heel veel maar wordt gezegd en soms er wordt uitgekraamd en men in verwarring is over het rond der aarde van waar gaan we heen, waar gaan we naartoe. Er is veel verwarring, er is dreiging, maar u bent wel de komende die komen gaat. U moet als koning heersen, totdat u al uw vijanden onder uw voeten gelegd zal hebben. We hebben het net gelezen. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. We denken aan het volk van Sina. Hier ligt ook een bijbeltje. Pray for Sina. Heer, dat is ook aan ons dan de opdracht. Laten we ook voor dat volk bidden, opdat meerdere mogen komen tot de erkenning van uw naam. En dat ze vrijheid hebben om uw naam te belijden. Zegen ook dat grote land. En dat de verdrukking weggenomen wordt ook op andere gebieden. Maar dat u het is die laat blijken dat u de overste van de koningen der aarde bent. En zo werkt naar uw toekomst. Gedenk deze gemeente, ook hem die mag arbeiden in het ambt van predikant. Ondersteund ook door de kerkenraad. Alle die ook verantwoordelijkheid willen dragen, ook voor het wel en wee van deze gemeente. Geef vreugde en blijdschap. En dat u het is die ook hier in deze plaats verheerlijkt wordt. Dat bidden we, Vader, Zoon, Heilige Geest. U zij alle dank en eer. Amen. Tot slot gaan we zingen Psalm 16, vers 5 en 6. Psalm 16, vers 5 en 6. U wordt nog uitgenodigd voor de gemeenteavond komende dinsdagavond, 23 mei, om 19:30. En het gaat over gemeenteavond voor Yeti. U kunt er in de nieuwsbrief van lezen. Van harte welkom. Verheft uw harten tot God, ontvang zijn rijke zegen en ga ermee heen in vrede. Jongens en meisjes, deze woorden betekenen dat Heer Jezus nou voor ons komt te staan en zijn doorboorde handen op jouw hart en leven en hoofd wil neerleggen. Ook op je handen. De genade van de Heer Jezus Christus, de opgestane Heiland, en de liefde van God de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.